prima. Vooral, ik heb in mijn 9 jaar bij de VWO werk eigenlijk het minste genoemd. Daar ben ik het sceptisch hierover, die veranderen. Maar nu hoor ik bij de aanhoudingsvergadering van Uurleven Paul Polman zeggen: maar jongens, beste mensen, we hebben de afgelopen 7 jaar, hebben we 6 jaar recordjaar gehad in temperatuur. 6 van de 7 jaar. Je zegt, iedereen die nu nog die maatverandering ontkent, moet er wel compleet imbecil zijn. Dat is een CEO van een groot bedrijf die dat zegt. Die man wordt niet afgerekend op CO2-uitstoot, dit wordt afgerekend op zijn harde pecunia. Dat is wat dit, dat zijn echt dingen die gaan veranderen. Dus nou, als je dat allemaal ziet, dan kan je het begrijpen als je belegt. En je ziet die trends, dat als je als bedrijf oplossingen biedt hiervoor, en er zijn er gelukkig genoeg, niet alleen de kleintjes, ook hele grote bedrijven, juist hele grote bedrijven. Ja, dan begrijp ik ook dat die bedrijven hebben een concurrentievoordeel of hebben een lager risico. En dat heeft alles te maken met duurzaam beleggen. Nou, het risico, laat ik er maar eentje noemen, simpelweg gezegd, BP. Deepwater, schandaal, begonnen met een grote olieverspilling. Duurzame beleggers, het is altijd makkelijk om terug te kijken natuurlijk, en iedereen zegt van ik zie dit. Maar als je daarnaar kijkt, dan zie je dat, punt 1, dat er een aantal incidenten waren. De jaren daarvoor, die te zien dat ze hun zaakjes in orde hadden met die olieboringen. Nog ernstiger is om het beleggersverhaal te kijken, dat dus de koers daarna weer mee ging bewegen, maar er waren nog wel andere problemen bij BP. En die koers op de dag van vandaag een enorme gap is met de peers, zoals Michel bijvoorbeeld. Dus zo grappig, ze bewegen wel mee, maar er zit gewoon een gat tussen, wat niet meer gedicht is aan die tijd. Nou, dan heeft dat toch rechtstreeks impact op jouw gewone hardcore beleggingskoers. En dat heeft te maken met duurzaamheid van de zaken niet voor elkaar. Nou, wat is dan duurzaam beleggen? Ik heb 3 à 4 definities. De standaard definitie in de financiële sector is natuurlijk ESG meenemen. Hè? Milieu en sociale factoren en bestuursfactoren meenemen in jouw beslissing. Hè? Dat doen veel bedrijven tegenwoordig, veel beleggers, institutionele beleggers. Meestal hebben ze gewoon een extra filter. Waarmee ze die bedrijven bevoordelen of de uithalen die het niet zo goed doen op het gebied van duurzaamheid. U zult begrijpen na mijn gesprek van net dat lange termijn doelen dat voor mij een hele belangrijke is. Hè. Maar die hebben nu al impact. Het is niet dat die lange termijn doelen, hè, bij BP, maar dat zien we anderen ook, kan op risicogebied zijn of op duurzaamheid, returngebied, rendementsgebied, nu al impact hebben. Ten slotte, de laatste is investeren in de reële economie. Kijk, we vinden onszelf ook heel erg belangrijk in de financiële sector. Nou, dat mag best, dat is goed. Daar mag wel trots op zijn. Maar aan de andere kant, wij slaan natuurlijk in die oplossingen eigenlijk geen deuk in het pakje boter. In die zin dat wij niks concreets kunnen oplossen aan die klimaatverandering. Wij kunnen alleen maar faciliteren. Met kapitaal kan faciliteren. Het kapitaal zelf lost niks op. Hè, of dan meer of minder. Dat lost het niet op. Dus als je investeert in bedrijven die het wel doen, in de reële economie, dan breng je die oplossingen een stukje dichterbij. Nou, en dat impact staat er dan bij, dat de nieuwste trend is in de financiële sector. Zeg maar, we willen ook die impact eigenlijk wel gaan meten langzamerhand. We hebben nu heel veel, het moet ook loskomen van wij denken dit, wij voelen dit. Het moet ook gewoon concrete doelstellingen zijn. En we willen naast de financiële rendement ook de impact kunnen meten. Wat veranderen we dan op sociaal gebied of op milieugebied? Nou, er zijn mooie voorbeelden van, die zal ik straks een paar van noemen. Nou, wat is dan de motivatie om duurzaam te beleggen? Nou, het is zo is het begonnen. Duurzaam beleggen is begonnen als ethisch beleggen. In Engeland hebben we het heel lang zo genoemd. Ethical banking, in Spanje of in Italië is het banca ethica. Het is gewoon een heel duurzaam beleggen. Het is al begonnen bij de Quakers. Die zeiden, ja, we gaan niet beleggen in slavernij bijvoorbeeld. Dus eigenlijk is het begin met een morele keuze. En dat vertaalt zich nog steeds terug in de uitsluitingen. Uitsluiting is toch vooral waar iets van je zegt, nou, dit kan gewoon, dit vinden wij niet kunnen. APG heeft bijna geen uitsluitingen, bijna niks, maar Walmart hebben ze toch uitgesloten. Omdat er jaren van overleggen toch gemaakt met die verhouding met hun werknemers zo beroerd was, de beloningen en de positie, dat was onhoudbaar. Dat kan niet. Wij praten namens heel veel werknemers, zo ga je niet met mensen om. Dat kunnen wij niet langer aanzien. Dus het is gewoon een morele keuze. Belangrijker. Ik kijk altijd zo tegenaan, het is belangrijk bijdrage aan positieve ontwikkeling. Dus die bedrijven die oplossingen bedenken voor de toekomst. Een Akzo Nobel, als die ver ontwikkelt, waardoor die hele grote schepen in één keer een paar procent meer minder brandstof verbruiken, dan zijn het om dat soort gigantische hoeveelheden, is dat gewoon relevant. En als je oplossingen bedenkt voor die problemen, kan het met recyclen of circulariteit te maken hebben, of sociale zaken te maken hebben, dan heeft dat echt impact op de wereld. Risico verlagen, dat is voor investeerders eigenlijk de eerste. Dus vergeet die andere twee, de meeste prioriteit is die risico verlagen, dat is belangrijk. Nou, we hebben natuurlijk BP gezien, hè, maar het risico is heel belangrijk. Ik zal straks wel iets meer vertellen over dat fossielvrij, dat kan ik nu ook eventjes noemen. Er is natuurlijk beweging gaande met de carbon bubble. En het is wel interessant te kijken hoe het begon uit NGO's. Ja, maar weet je, die olie die in de grond zit, die fossiele brandstof in het algemeen, of de kolen natuurlijk, of veel sterker, die kunnen we eigenlijk niet meer eruit halen. Nou, wat blijkt nou, dat technisch kan je nog veel meer. Hè? Dus die olieprijs onder andere laag natuurlijk vanwege al die schaliegas uit Amerika. Maar die kunnen we niet meer eruit halen, niet omdat het technisch niet kan, maar omdat het niet meer mag. Waarom niet? Omdat we boven de 2 graden stijging komen. En ook al weten we dat we daar al lang boven komen, dan gaan er dus onomkeerbare processen gebeuren, die wil dat niet verergeren. Dus waarom kan je het eruit halen? Omdat de regering het gewoon gaat verbieden of hele hoge belastingen op gaat leggen. Nou, dat is begonnen met een verhaal en iedereen, meeste beleggers zeggen, nou ja, het zal wel gebeuren, ik weet het niet, we moeten mee. Maar toen begon het IMF signalen uit te zenden. Kijk daarna, dat is waar. Toen begon de Wereldbank signalen uit te zenden. En nu de governor van de Bank of England te zeggen, let hier gewoon op, dit is een serieus probleem. Want dat betekent dat alle bedrijven in fossiele grondstoffen waar jij geïnvesteerd hebt, die hebben die voorraden op hun balans staan. Voor de volle 100%, maar misschien kan maar 1/3 tot de helft eruit gehaald worden. Dat betekent dat die bedrijven overgewaardeerd zijn. Dat betekent dat jouw investeringen in die bedrijven straks nog wel redelijk hard omlaag kunnen kelderen. Daarachter, geen angst, stel aanzaag, paniek, er zit natuurlijk het verhaal dat je ook nog een keertje rechtszaken kan krijgen op dat terrein. En ook jouw klanten zullen zeggen, wacht even, jij wist dat toch? Waarom deed je daar niks mee? Mijn geld is weg. De eerste rechtszaak loopt nu al in New York, althans het is een vooronderzoek, naar ExxonMobil. Waarom? Dat zei, ja, maar jij wist gewoon, jij hebt begrepen over die klimaatverandering die jij niet gedeeld hebt, ik ben niet transparant. Heel erg uit de tabaksindustrie, dat loopt nu al. Je kan wachten. Als die rechtszaak ooit een rechtszaak wordt, kan je wachten tot de mensen opstaan en zeggen, ja, maar nu ga ik naar de investeerders in ExxonMobil. Wat hebben die dan gedaan met mijn geld? Dus het risico is een belangrijk element.